We zien bijvoorbeeld voor blessurepreventie is dat we tot voor kort moesten we hele ingewikkelde metingen doen. Zoals bijvoorbeeld bij de marathon. En dan liefst heel vaak achter elkaar. Als iemand op een gegeven moment met een smartphone of smartwatch dezelfde data kan verzamelen, kunnen we natuurlijk veel sneller veel meer data verzamelen. Kunnen we heel snel patronen vinden.
Ronde 2 van Twente Campus Café. We hebben nieuwe gasten aan tafel. Wouter Welling van ProF. Frits Oosterveld van Sport Innovator. Jasper en Alda van de Universiteit Twente. En volgens mij van Roesing Research and Development.
Ja.
Twee dingen. Welkom allen. Fijn dat jullie er zijn. Frits, ik wil even met jou beginnen. Want jij bent van Sport Innovator. En we moeten het even kort houden, maar kun jij heel kort vertellen, wat is Sport Innovator?
Sport Innovator is een programma van het ministerie van VWS met de grote ultieme doelstelling om in 2040 meer dan 75% van de Nederlandse bevolking te laten voldoen aan de nationale norm gezond bewegen. Dus dat betekent dat we met z'n allen fysiek actiever moeten worden en daardoor gezonder. Dat werd net ook gezegd in het vorige gesprek, dat we het meer over preventie moeten hebben. Ja. Dat programma wordt uitgerold. Gebeurt onder andere door een ecosysteem te ontwikkelen met sportinnovatorcentra in Nederland. En ik mag me in deze regio bezighouden met het opzetten van het Twentse Sport Innovator Centrum. Waarbij we toetreden tot het ecosysteem van 20 centra. En dan moet je denken aan Johan Cruijff Arena, KNVB Sportcampus, Tialf, Tongelreep, waar het gaat over zwemmen in Eindhoven. Dus daar sluiten wij ook bij aan.
Dat zijn niet de minste namen.
Nee, dat zijn niet de minste namen, want die zijn in het verleden waren dat InnoSportLabs. Toen gingen dus vanuit het ministerie en NOC en NSF heel veel geld naar die topsport. Daarvan heeft de minister toen in 2016 gezegd van, dat is mooi dat het naar topsport gaat. Topsport inspireert in principe breedte sport en gezondheid. Maar het moet wel meer maatschappelijke spin-off krijgen. Dus toen zijn die InnoSportLabs, die zijn allemaal gestopt. Daar is dat sportinnovatorprogramma voor in de plaats gekomen. Ja. En toen hebben wij in Twente de kans genomen om te zeggen van, nou laten we kijken of wij daar nou bij kunnen aansluiten. Want dan doe je mee in het ecosysteem en dan doen we ook nog wat aan Twente branding. Zoals die Dutch Innovation Days dat ook doet.
Ja. We moeten meer van ons laten horen hier en dat lukt dan heel
aardig.
Ja,
we zijn te bescheiden.
Ja, volgens mij is net de certificering ook rond, dat we dat ook officieel zijn.
Ik heb gisteren een gesprek gehad met het accreditatieteam. Die gaat nu aan het topteam sport van het ministerie volgende week vrijdag adviseren dat wij een positief advies krijgen.
Heel goed, heel goed.
Dan gaan zij dat besluiten en dan zal het zo zijn dat wij, met, als het allemaal doorgaat, met nog een slag op de arm, dat wij in juni toetreden tot het ecosysteem. Als gecertificeerd partner in dat ecosysteem, zo heet dat.
Kijk, daar kunnen we weer trots op zijn. Want deze ronde gaat over hoe topsport de breedte sporttechnologie vooruit helpt. Wat gaat Sport Innovator doen voor gewoon mensen die, die hier over de Ripperdastraat nu langs fietsen? Wat gaan zij daarvan zien? Wat hebben zij daar aan? Wat zijn de speerpunten die we hier van Sport Innovator kunnen verwachten?
Nou, we hebben in deze regio gezegd, we zijn sterk in die sensortechnologie, die wearables, waarbij we heel veel meten aan mensen. Het probleem wat net werd geschetst, dat gaat over implementatie binnen de zorg. Als je naar sportorganisaties kijkt, die willen natuurlijk veel meer presteren en die hebben allerlei informatie nodig en die willen die ook meteen gaan gebruiken als een soort intrinsieke motivatie om die sporter beter te laten functioneren, beter te laten presteren en er ook voor te zorgen dat hij minder snel overbelast raakt, dus ook geen blessures krijgt. Nou, en wat je in topsport in eerste instantie implementeert, kun je vervolgens ook in breedte sport gebruiken, want je had het net over dat horloge, dat sporthorloge, waar al die data in zitten, waar heel veel wordt verzameld, dat gebeurt ook allemaal met die wearables. Er zit kunstmatige intelligentie achter die het heel mooi inzichtelijk maakt op je appje, wat je inderdaad met je hartfrequentie gedaan hebt, hoeveel stappen je hebt gemaakt, dus dat is al zo'n toepassing daarvan. Dus gaat in eerste instantie naar de breedte sport toe. Maar in de toekomst zal het ook zo zijn dat we die wearables nodig hebben bij de monitoring als het gaat om de gezondheidszorg. Want er werd net al gezegd dat we onvoldoende mensen hebben straks in de zorg, de onvoldoende handjes aan het bed. Maar die huisarts, zei Hermie ook al, heeft het ontzettend druk. Dus als we nou met valide instrumenten kunnen laten zien hoe het met ons gaat. En ze daar ook meteen een deel van de diagnostiek op zouden kunnen doen. En in de behandeling ook kunnen volgen, monitoren. En dan niet direct terug hoeven te komen bij de gezondheidsprofessional. Dan heb je daar in ieder geval de winst voor, de, ja, voor degene op straat, voor het publieke domein.
Ja, dus fijner sporten, minder blessures en daardoor ook dus gezonder leven, waardoor we minder druk op de zorg hebben. Dat is eigenlijk het hele idee.
Ja, ja, de tendens is dus ook implementatie van technologie binnen die topsport. Daardoor wordt de markt voor het product wat je daar hebt ontwikkeld natuurlijk ook groter. Want alleen maar die kleine markt binnen die topsport maakt het complex, houdt het duur.
Ja.
En daarvoor heb je mensen nodig die hier dus ook aan tafel zitten, die snappen wat eruit komt, maar dat ja, moeten precies. vertalen. En daar ook een beleid op moeten maken. Wat moet gebeuren is dat dat heel makkelijk moet zijn en voor de bedrijven dan ook een grotere afzetmarkt heeft, zodat het ook stukken goedkoper en minder complex is.
Ja. Want één van die mensen die zich daar mee bezighoudt is Wouter. Ja. Welkom Wouter.
Dankjewel.
Jij bent bewegingswetenschapper, gepromoveerd bewegingswetenschapper en je werkt bij ProF onder andere.
Klopt.
Kun jij eens van dingen waar Frits het over heeft, de voorbeelden noemen waar jij bij betrokken bent?
Ja, zeker.
Mag je iets dichter bij de microfoon?
Sorry. Bij ProF werk ik als bewegingswetenschapper en wij hebben een testlab, een performance lab. En daar doen we eigenlijk dagelijks metingen.
Wat voor metingen moet ik me voorstellen?
Dat kan van alles zijn. Dat kunnen loopanalyses zijn waarbij we sensoren gebruiken van bijvoorbeeld bedrijven hier uit de regio. Dat kunnen bikefits zijn. Ik ben toevallig vanmorgen nog bezig geweest met bikefits van Talentnet.
Dus even voor mensen die een bikefit is dat je heel goed op je racefiets zit of je motorbike.
Een fietspositiemeting,
precies,
zo kun je het zien.
Ja.
Dus het gaat vooral om primaire preventie. Nou, dat werd net ook al genoemd hoe belangrijk dat is. Maar ook om secundaire preventie. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat sporters, bijvoorbeeld jongens van FC Twente, zo veilig mogelijk terugkeren naar de sport met zo'n minimaal risico op nieuw letsel. En dat is vaak een probleem. Dat moment lastig te bepalen is. En de technologie die helpt ons eigenlijk om die beslissing beter te maken.
En hoe gaat zoiets dan? Hè? Want je hebt bij FC Twente, ik ben groot fan, maar een van de jongens die heel lang volgens mij bij jullie heeft gezeten is Vaslav Serny.
Klopt inderdaad.
Nu weer terug. Niet geblesseerd meer geweest volgens mij. Wel zware blessure aan zijn knie.
Zeker.
Wat moet je me dan voorstellen wat jullie doen met die sensoren en dergelijke? Wat doe je dan?
Nou, dat begint eigenlijk al. Serny heeft een voorste kruisband reconstructie gehad. Dus hij heeft een nieuwe voorste kruisband gekregen.
Ja.
En dat is een zware operatie en daar moet je echt lang voor revalideren. Dus 9 tot 12 maanden. En wat wij eigenlijk in het begin al doen, dus na 4 weken bijvoorbeeld, doen we een loopanalyse met sensoren om te kijken hoe symmetrisch is zijn looppatroon.
Loopt het been nog steeds zoals het hoort?
Ja, of moeten we daarin al dingen aanpassen?
Yes.
En zo, je begint heel simpel met alleen wandelen, maar dat kun je natuurlijk uitbouwen straks naar springen, naar wenden en keren, naar steeds sportspecifiekere settingen. Het mooie is dat je die sensoren, die kun je ook meenemen naar buiten. Dus je kunt het zo sportspecifiek mogelijk testen.
Loopt hij ook op het veld bij een wedstrijd met sensoren?
Nee, dat niet.
Nee,
nog niet. Mag dat
überhaupt?
Nee, dat mag op dit moment
niet. Nee, dat mag nog niet, hè? Nee.
Dus misschien in de toekomst, maar
Bij andere sporten mag dat wel? Niet?
Weet ik eigenlijk niet. Of dat, in teamsporten denk ik niet. Nee.
Nog niet zover.
Nee. Ze hebben natuurlijk wel GPS-sensoren, maar niet sensoren om bewegingskwaliteit.
Ja, je ziet al die voetballers, die hebben een soort BH'tje eigenlijk eronder, maar dat is meer voor de GPS en de hartslag, hè?
Ja, dus afstand, aantal sprints, dat soort zaken wordt daarin wel bijgehouden. Ja. Maar niet hoe de kwaliteit van de beweging is.
Nee. Dus bij jullie gaat het echt om die kwaliteit van die beweging. Dan zie je ook op een scherm, neem ik aan, die knie met allerlei dingen daar overheen gelegd.
Je kijkt naar de hoek van de knie bijvoorbeeld. Hoe is dat aan de geopereerde kant en hoe is dat aan de gezonde kant?
Juist.
En op die manier monitoren we de patiënt over de tijd.
Ja, en je zei net die sensoren. Je zei een bedrijf, maar in Enschede hadden we X-Sense, heet nu Movella. Messi en Mbappé lopen met die dingen om in een voetbalspelletje levensecht te bewegen.
Klopt.
Maar jullie gebruiken diezelfde sensoren dus.
Ja, wij gebruiken diezelfde sensoren.
Om iemand bij FC Twente of bij, wat je net zei, de fietsploeg van Telenet, om die beter te laten sporten.
Ja, zowel in de topsport dus, maar ook in de breedte sport. Dus we proberen de informatie die we krijgen uit de projecten met de topsport weer te vertalen naar de breedte sport.
Ja, dus als ik nu met mijn knieblessure bij jullie kom, dan heb ik daar eigenlijk dus meteen profijt van.
Ja, dan kom je bij mij in het lab en dan gaan we wat metingen doen met de sensoren.
Ja. Het lab is hier in Enschede ook, hè?
Is hier in Enschede,
cool.
Bij ons op de praktijk.
Heel gaaf. Dan hebben we nog een derde gast. Omwille van de tijd switchen we even weer verder. Jasper Rinalda, welkom. Associate professor op de Universiteit Twente en researcher bij Roesing Research and Development. Dat is heel veel. Kun je heel kort vertellen wat je zo ongeveer op een dag doet?
Wat ik ongeveer op een dag doe? Ik denk dat ik heel makkelijk gezegd geef ik leiding een onderzoeksgroep. Van onderzoekers bij UT en bij RRD. Die eigenlijk op zoek zijn naar nieuwe maten, nieuwe technieken die Wouter in de praktijk kan gebruiken.
Ja, dus jullie onderzoeken weer wat jij toepast een beetje.
Ja, we kijken naar hoe kunnen we bewegen, goed meten. Hoe kunnen we daar makkelijk en eenvoudig parameters uithalen die ons iets zeggen over ofwel het ontstaan van een blessure, revalideren van een blessure, maar ook prestatieverbetering.
Ja, maar jullie meten ook heel veel. Volgens mij komt bij jullie ook vandaan, voor iedereen die wel eens de Enschede Marathon heeft gevolgd, dan zie je altijd wel ergens iemand voorbij komen die helemaal vol hangt met sensoren en daar fietst iemand naast met een computer op zijn bagagedrager. Daar ben jij volgens mij bij betrokken of zelfs het brein achter?
In ieder geval het eerste, ja. Dat klopt, dat waren de eerste metingen die we gedaan hebben in een marathon. Om te kijken hoe vermoeidheid het beweegpatroon beïnvloedt. Een marathon is natuurlijk vermoeiend. En we zien dat als iemand vermoeid raakt, iemand slechter gaat bewegen. En daar proberen we eigenlijk gegevens uit te halen die iets zeggen over blessures. En eerder was dat met een hele complexe set van sensoren en een fietser ernaast. Ja. Intussen kunnen we dat al bijna met één sensor die we plakken op het lichaam. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de kern van het onderzoek. Kunnen we dat zo makkelijk en eenvoudig toepasbaar maken?
En daar zit dan, daar wordt de data kunnen opgeslagen of dat gaat via een telefoon? Of?
Dat kan op verschillende manieren. Er zit natuurlijk ook heel veel data science achter om dat op een slimme manier te doen. Ja. Maar daarmee maak je het makkelijker toepasbaar en ook veel breder toepasbaar. Ja.
Maar jullie doen heel veel onderzoek. Hè? Ik heb even op jullie website gekeken. Absoluut ook een aanrader om even te doen als je hier interesse in hebt. Want er is ook wel een heel duidelijke link met e-health bijvoorbeeld. Ik zag een project dat heet Got It en SensiAct. Daar gaat het al heel erg over e-health. Wat doen jullie daar? Welke winst wordt daar behaald voor de maatschappij, maar ook misschien voor sporters?
Ja, kijk, uiteindelijk bijna alle draagbare technologie heeft een vorm van e-health nodig of is een onderdeel van e-health. Uiteindelijk zouden we graag naartoe willen dat sporters, mensen in zijn algemeenheid, heel eenvoudig gewoon continu data kunnen verzamelen. Ja. Die data die moet verstuurd worden, die moet verwerkt worden, die moet in een platform worden opgeslagen om geanalyseerd te worden. En ik denk dat e-health daar de spil eigenlijk in is. Ja. En we zien bijvoorbeeld voor blessurepreventie is dat we tot voor kort moesten we hele ingewikkelde metingen doen, zoals bijvoorbeeld bij de marathon en dan liefst heel vaak achter elkaar. Als iemand op een gegeven moment met een smartwatch dezelfde data kan verzamelen, kunnen we natuurlijk veel sneller veel meer data verzamelen. Kunnen we heel snel patronen vinden. Zijn we een stap dichter bij blessurepreventie in een veel bredere populatie.
Ja. Wat voor een drempel? Net kwam het al op drempels. Hè? Ervaar jij ook dat soort drempels wat je net gehoord hebt? Of is het nog de silo's en merken of...
Ja, kijk, er zit er natuurlijk net iets andere setting dan met bijvoorbeeld met zorgverzekeraars of met protocollen in ziekenhuizen. Je bent hier met sporters die gewoon zelf actief een product moeten aanschaffen, een sensor moeten aanschaffen of een horloge of een smartwatch of wat dan ook. Grappig is dat sporters over het algemeen niet zo heel erg bewust zijn van de risico's van blessures, pas als ze geblesseerd zijn. Ja. Ze zijn veel meer geïnteresseerd in hun prestatie om die te verbeteren.
Ja, daar wordt het horloge eigenlijk voor gekocht.
Ja, inderdaad. Terwijl dat horloge zoveel meer waarde kan hebben voor het voorkomen van blessures. Als je blessures weet te voorkomen, kun je je prestaties verbeteren. Heb je je zorgkosten, kun je ook weer reduceren. Dus dat mes snijdt aan heel veel kanten.
Dus we moeten eigenlijk Garmin en Polar en dergelijke meer bewegen, dat ze dat er ook veel meer in doen? Of doen ze dat al wel?
Dat doen ze al wel, alleen eigenlijk nog niet voldoende. Ze hebben zoveel data. We proberen ook met Garmin wel samen te werken op dat vlak. Ja. Om zoveel lopers die met Garmin systemen lopen, daar komen zoveel data uit die we goed zouden kunnen gebruiken om daar meer inzicht in te krijgen.
Ja, ja. Als je dan kijkt naar wat Wouter doet bij ProF, is er ook een hele duidelijke link tussen jullie organisaties en werk je daar dan ook in samen?
Ja, dat is zeker een link. En we starten onlangs, of binnenkort starten we gezamenlijk een project samen met FC Twente, omdat wij voetballers toe te passen. Dus er is absoluut heel veel overlap. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is eigenlijk van de samenwerking hier in de regio.
Ja, absoluut. En wat ga je dan doen, Wouter, bij FC Twente?
Nou, we gaan een groot onderzoek opstarten samen met de UT, met Saxion, met FC Twente en met Movella.
Ja.
En het doel is eigenlijk hoe kunnen we nog beter bepalen wanneer iemand overtraind is, wanneer iemand een risico loopt op blessure. Okay. En daarin combineren we verschillende systemen, waaronder de eerder genoemde sensoren van Movella. Om te kijken of we daar een slag in kunnen maken. Want ja, blessures blijft een groot probleem. Zeker ook in de jonge populaties. Als je kijkt bijvoorbeeld naar jonge dames die steeds meer gaan voetballen. Nou,
dus... Ja, dus we hebben het niet per se over het eerste elftal.
Niet
hè?
Per se, nee. Maar we kunnen wel vanuit de topsport weer naar de breedte sport toe. En dat is denk ik een belangrijke link.
Ja. Ja, en Frits, speelt sportinnovator en dit soort dingen ook nog een rol? Of is dit meer een enabler of facilitator?
Jasper was samen met Joost Kok en met Wouter Teeuw betrokken bij, laten we zeggen, het eerste initiatief rondom sportinnovator deze regio. En wat de doelstelling is van sportinnovator is, laten we zeggen, die toevallige ontmoetingen organiseren. Hè? Want je komt als bedrijf en als sportorganisatie kom je elkaar natuurlijk wel eens toevallig tegen. Maar wat we van de sportinnovator doen, is dat we ervoor zorgen dat die evenementen georganiseerd worden en dat we mensen daadwerkelijk bij elkaar brengen, zodat een technologisch bedrijf wat een nieuwe vinding heeft, die kan toepassen bij een bepaalde doelgroep. En dat die doelgroep...
Ook al hebben ze dat zelf nog niet eens zo bedacht.
Nee, dat zie je dus, dat tijdens dat soort evenementen en tijdens de borrel dat soort dingen ontstaan. En wij zorgen er ook voor, wanneer er wat vragen komen van een van de partners, dat we dan zeggen van, nou ja, bij die bedrijven zou je eens even langs moeten gaan. En we organiseren dan ook die bijeenkomsten bij elkaar. Dus dat is de rol van Sportinnovator. En daarnaast ontstaat er dan wel een autonoom project, maar eigenlijk gebeurt dat onder de paraplu van Sportinnovator hier in de regio. Wat hier in deze locatie gelokaliseerd is, ook zijn plek heeft. Dus we proberen ook als een soort community hier dan ook bedrijvigheid rondom ons heen te verzamelen en daarbij ook kennisinstellingen en studenten mee te laten doen in die ontwikkeling. Zodat voor de bedrijven het ook weer interessant wordt dat studenten die al iets in een bepaald métier gedaan hebben, dan ook naar die bedrijven weer toe kunnen. Dus zo zijn we ook bezig met talentontwikkeling. Ja, niet alleen binnen de sport.
Pro-F of bij...
Ja, ja. Zo gaat het.
De universiteit of bij Roesing gaan werken.
Ja,
ja, hartstikke goed. Laatste vraag, Jasper. Al dat onderzoek wat jullie doen, dat is niet alleen maar op sport gericht. Het is ook heel veel op preventie in het algemeen gericht rondom gezondheid. Merk jij nou ook nog dingen die echt, zoals cultuur of dat soort zaken die net voorbij komen, maar dan meer in de sport? Merk jij ook dat er ergens een hele grote drempel is of iets wat opgelost zou moeten hebben, waardoor zeg maar de kurk uit de fles gaat?
Ik denk dat bij sport vooral de individuele sporter er open voor moet staan. Ik denk dat een hele grote groep steeds meer open staat voor het meten, het gebruik van de data. Je ziet heel veel platformen intussen al voor prestatieverbetering. Als we dat meer bewust, of bij die sporters meer bewustwording van blessurepreventie kunnen realiseren, zou dat heel mooi zijn. Maar er is ook een grote groep lopers of sporters die helemaal geen... die willen dat niet. We hebben met de Enschede Marathon Symposia georganiseerd. Er kwamen vragen uit de zaal. Ja, ik wil helemaal geen meting. Ik wil vogels horen als ik loop. Dus die groep heb je ook. Ja. En misschien moet je die helemaal niet willen
dwingen.
Nee. Dus het zit vooral dan in de sporter zelf, denk ik.
Oké. Zie jij dat ook zo, Wouter?
Ja, zeker. Intrinsieke motivatie van de sporter is daarin wel het belangrijkste. Ja, okay.
Ja
zeker.
Ja. Ja, en behandelen jullie ook wel eens atleten die zeggen, ja, dat die sensoren, het hoeft allemaal niet?
Nou ja, je merkt wel dat sommige mensen daar niet direct de nut van zien. Maar als je probeert uit te leggen waarom we dat doen en ook gewoon feedback geeft. Dus laten zien wat er dan ook over de tijd gebeurt.
Ja.
Dus je test iemand, je past wat aan en je doet het 2 maanden later weer. En ze zien daarvan het resultaat. Ja, dan
is meer onbekendheid eigenlijk.
Ja,
dus
misschien ook wel, deels. Ja.
Oké. Okay, hartstikke goed. Dank alle drie. En dan ben ik heel benieuwd of er nog weer vragen uit de zaal zijn. Dan, daar is Marleen weer. Is er nog een vraag uit de zaal of iets wat je aan iemand voor zou willen leggen?
Ja, ik vraag me af of er op dit moment voor de lopers, particuliere lopers binnen de marathon, al tools beschikbaar zijn om zelf die blessurepreventie ook te kunnen toepassen.
Ja, nou, wie weet het antwoord.
Ik denk niet dat er echt al commercieel verkrijgbare systemen zijn die op individueel niveau blessurerisico in kaart brengen. De systemen die er nu zijn, die hebben vaak een one-size-fits-all aanpak. Die meet iets en die koppelen terug op basis van een hele generieke aanname. Het lastige, ik denk het mooie is ook dat elke loper is uniek, heeft een eigen beweegpatroon. Dus je moet op individueel niveau moet je dat in kaart kunnen brengen om feedback te kunnen geven. Nou, dat is die laatste stap. Ik denk dat daar nu op heel veel vlakken hard aan gewerkt wordt. Maar dat zit nog niet in commerciële systemen op het moment.
Hoe lang duurt dat nog?
Ja, ja, ik vind het lastig om daar echt een harde maat aan te koppelen. Maar ik denk wel dat in de komende jaren de technologie gaat heel snel. Die data science aanpak gaat heel snel. Dus ik verwacht dat dat echt met een paar jaar wel beschikbaar zou moeten zijn.
Ja. Kunnen we dan ook, nu AI is overal. Kunnen we daar dan ook van verwachten dat dat nog een extra accelerator wordt hierop?
Ja, absoluut. Wij gebruiken dat zelf ook al wel in een heel aantal onderzoeken. Okay. En je kunt dat gewoon heel goed gebruiken in voorspellende modellen. Dus dat zal absoluut zo zijn.
Ja, ja, want het is natuurlijk fantastisch dat je het kunt uploaden naar Strava en Runkeeper en het in je Garmin of je Polar app je ziet. Ja. Maar het zou natuurlijk ook fijn zijn als die app zegt, nou ga morgen maar even niet hardlopen, want dan raak je geblesseerd.
Ja, precies. En het lastige nu is, dat zijn allemaal verschillende apps en je wilt dat eigenlijk integreren. Sport Data Valley is bijvoorbeeld ook hier in Twente heel actief, is een platform waar dat bijvoorbeeld al kan. Als je
Sport Data Valley.
Ja, inderdaad. Dat is ook gewoon voor particuliere sporters
Dat is dat bruikbaar. Dat is wel het antwoord op de vraag.
Ja, ook daar zit die functionaliteit nu nog niet in, maar dat komt ook op korte termijn wel.
Oké, okay, cool. Sportdatavalley.nl kun je, als je daar interesse in hebt, al naar kijken. Zijn we nog meer vragen uit de zaal? Ja, hier vooraan.
Jullie hadden het net de hele tijd over dat heel veel sensoren worden toegepast tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijden. Wat daar buitenom ook al gekeken naar data, bijvoorbeeld met slaapsensoren 's avonds, hoe een speler aan het herstellen is, of naar de kwaliteit van de slaap, en heeft dat daar ook invloed op?
Nou, Wouter.
Ja, ik denk dat dat zeker invloed heeft. Als je kijkt bij topsportorganisaties, daar sta ik zelf iets verder vanaf, maar daar wordt dat ook wel degelijk gemonitord. Dus hoe goed heb je geslapen, hoe voel je je vandaag, hoe zwaar vond je de training? Want dat kan voor jou en voor mij verschillend zijn, hè? Er spelen altijd persoonlijke dingen waardoor dat een effect heeft. Dus dat wordt in topsportsorganisaties zeker ook gemonitord. Bij onze patiënten niet altijd, want het zijn natuurlijk ook vaak amateurs. Maar het speelt wel een grote rol, zeker.
Ja, en met amateurs vraag je er dan zelf naar als je iemand behandelt?
Nou, je vraagt wel vaak van, stel het zijn ook lange trajecten, van hoe voel je een traject? We merken altijd ook dat mensen op een gegeven moment ook een motivatiedip krijgen. En je probeert dan toch daarop in te gaan, zeg maar, wel die gesprekken aan te gaan. Dus dat speelt wel degelijk een rol, zeker.
En misschien vraag nog aan jullie beiden daarop doorgaand, want slaap is dan één ding, hè? Al die horloges en dergelijke kunnen het ook meten. De link naar voeding?
Ja, zeker.
Die ben je daar ook mee bezig?
Ik persoonlijk niet, maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld bij FC Twente dat daar een voedingsdeskundige is die daar een rol speelt.
Ja, je ziet het in Jumbo-Visma ook, hè? Ja. Die hebben daar heel erg op ingezet. Dat schijnt echt het is topsport, dus het gaat op procenten.
Ja, maar zeker, ja. Ja, dus toevallig ben ik ook met de Universiteit van Wageningen gaan we een project starten. Ja. Om ook in de revalidaties naar knieletsel, om ook daarin een bepaald voedingsadvies te kunnen geven.
Kijk.
Wat voor voedingsmiddelen heb je nodig vlak na de operatie, maar ook na een zware training. En hoe kun je dat eigenlijk zo goed mogelijk afstemmen?
Juist, dat je ook de juiste dingen binnenkrijgt die daar extra bij helpen.
Ja. Zeker.
Onderschrijf jij dat, Jasper?
Ja, absoluut. Ik denk dat slaap is een belangrijke factor. Maar uiteindelijk moeten we er ook niet heel geïsoleerd naar een training of een wedstrijd kijken. Het gaat om de totale belasting. En als je naar de hele trainingsbelasting kijkt, dan wil je ook eigenlijk gewoon het hele dagelijkse leven meenemen.
Precies. Ja, dat is ook de vraag, hè, eigenlijk. Ja.
En dat zien we in sport, dat zien we in revalidatie ook. We hebben met patiënten heel vaak, die zie je eigenlijk alleen maar tijdens de therapie.
Ja, precies.
Wat ze daaromheen doen, dat wordt eigenlijk bijna niet meegenomen. Als je daar meer inzicht krijgt, kun je je therapie daarop aanpassen, kun je effectiever maken.
Als mensen iets meer weten van hoe dat werkt, hè, en wat er eigenlijk kan, zou dat heel erg helpen om mensen ook te motiveren om, ja, bij jou als onderzoeker, maar ook bij jullie, hè, zou dat dan helpen?
Ja, absoluut. Ik denk als wij mensen, ik denk dat een heel grote groep er al voor open staat. Maar als je gewoon dagelijks een aantal parameters met je smartwatch kunt meten, als we die zouden kunnen gebruiken voor meer context bij de metingen die we doen, dat zou heel erg waardevol zijn.
Ja, niet zo erg van, goh, leg die Snickers weg, dat je horloge dat tegen je zegt, maar het zou ook wel een goede zijn, zeker voor mij. We hebben denk ik nog tijd voor één korte vraag, als er nog vragen zijn. Ja, nog één vraag.
Een inkoppertje voor de volgende spreker, maar alles heeft met data te maken, persoonlijke data, we hebben elkaar gekoppeld. Data is geld, hoe ga je ermee om? Als een Garmin al die informatie heeft van die hardlopers en die ga je combineren en daar haal jullie wat uit of iemand anders. Voor je het weet wordt alles getuned van jou.
Ja, dus u doelt meer op het privacy aspect, data is ook geld waard.
Onder andere.
Ja, hoe gaan we daarmee om?
Ja, kun je terug parkeren naar je persoon? Of wat het algemene, wat gebeurt er dan mee?
Ja, ja, als je dat algemeen nut schenkt. Ja, hebben jullie daar een idee bij?
Over het algemeen is het al zo, dus als je grote datasets hebt, en daar hebben we het ook al eens eerder over gehad, dat je daar informatie uit wilt halen die die gepersonaliseerde benadering en voor sporters training, maar in de revalidatiegeneeskunde is dat je behandeling, dat je daar de eerste winst uit hebt. En vooral is het zo dat in de ontwikkelingen en in het onderzoek, dan denkt men nog niet zozeer na over hoe je die data tot gelden kunt maken. Maar dat gebeurt natuurlijk later, moet dat allemaal wel gaan gebeuren. Want ja, er werd net ook al in dit vorige gesprek gezegd van wie is de eigenaar van het geheel. Nou, dat zijn allemaal aspecten en ook financiële aspecten en ethische aspecten die je met elkaar nog allemaal wel moet gaan afspreken. Ja,
daar gaan we zo in ronde 4 het ook nog uitgebreid over hebben. Maar ik denk wel, wij komen zelf als Little Rocket in die datapraktijken dagelijks tegen. Privacy, eigenaarschap van data, waar blijft de data, hoe lang ga je die bewaren is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat het ook nuttig is om te noemen dat er ook wel nieuwe vormen zijn waarbij we gebruik maken van synthetische data. En daarbij heb je één keer een dataset nodig waarmee je daarna voor onderzoek of analyse een synthetische dataset maakt. En een synthetische dataset is eigenlijk data die niet bestaat, maar wel dezelfde eigenschap heeft als een originele dataset. Waarbij we dus niet onze gegevens in de treuren aan Garmin of wie dan ook hoeven te geven. Maar waarmee Garmin op basis van data die hun wel gegeven is een veel grotere dataset maakt zonder dat het echte mensen zijn en wel daarna echt advies kan geven. Dat zijn wel dingen die ons in de technologie straks gaan helpen. Dus dat is misschien vanuit mij ook een klein beetje antwoord op de vraag.
Ik denk al een paar stapjes verder, ook naar de vorige spreker.
Ja.
Op een gegeven moment is het voor de topsporter stap naar de sporter toe, maar straks naar de gewone mens, die dan gezond blijft door al die data. Maar op een gegeven moment kan het overgenomen worden en word je getuned om iets te gaan doen. Dus misschien dat ik...
Het laatste verstond ik niet helemaal, sorry.
Totdat je getuned wordt. Dat is
totdat je getuned wordt. Ja, je bent bang dat je gestuurd gaat worden.
Van,
hey,
pas op, je hebt je vitaminedrankje nog niet gehad en je moet nog 3 kilometer lopen vandaag.
Ja, wat dat betreft kwam er vandaag goed nieuws uit Brussel. In de Nederlandse Tweede Kamer zit helaas niemand die echt goed verstand heeft van digital, maar die zitten wel in Brussel. En daar is men versneld nu bezig om wetgeving in te voeren rondom AI en rondom het voorkomen van gevaren dat wij gestuurd worden of anderzijds beïnvloed worden. Grote merken, grote dataleveranciers en dergelijke zullen echt aan behoorlijke eisen, heb ik vanmiddag gelezen, moeten voldoen. En stemt mij in ieder geval wel tevreden dat ik een burger in Europa ben. Want in Amerika ben je maar aan de markten overgeleefd. Hè? Daar hebben ze een heel ander beeld bij. Dus ik heb wel goede hoop dat er komt. Of het op tijd komt, is iets anders. Ja. Oké, dan ronden wij deze ronde af. Ronde 2. Dankjewel Jasper, dankjewel Frits, dankjewel Wouter.